Hey iedereen. Welkom bij Naast de Spotlights met Tom van Stiphout. Ik werk al zo'n 25 jaar als studio- en live-muzikant voor verschillende Belgische en buitenlandse acts. En een van de fijnste aspecten van mijn werk is dat ik zoveel getalenteerde, lieve en gekke mensen tegenkom. Mensen die ik ondertussen vrienden noem. Muzikanten, producers, managers en zangers die allemaal andere achtergronden hebben, maar alle één passie delen. Muziek. Tijdens deze trip zoek ik uit waarom die vrienden voor de muziek gingen en hoe ze dat deden. Als je wil luisteren naar de songs waarover we het hebben gehad tijdens deze podcast, check dan de Naast de Spotlights Spotify afspeellijst of bezoek www.tomvanstiphout.be. Geniet van deze podcast. Hey mensen, welkom bij Naast de Spotlights met Tom van Stiphout. Mijn gast vandaag moet zowat de meest gevraagde studiomuzikant van ons land zijn. Binnen een paar jaar zal hij, en ik heb dat opgezocht, 50 jaar actief zijn als sessiemuzikant. 50 jaar, dat is een halve eeuw. En nog steeds weet hij elke keer weer een meerwaarde te creëren op elke track die hij voorziet met zijn smaakvolle groove. Suspicion van Toy, Wrong van Nova Star, Le Monde Tourne Mal Accelerate, Icon van Daan. De lijst met radiohits waarop deze Beatle-aficionado meespeelt is even lang als impressionant. Het woord wereldklasse wordt tegenwoordig iets te snel bovengehaald als een of andere middelmatige voetballer per ongeluk het leer is deftig raakt en een mooi doelpunt scoort. Maar geloof me vrij, van het kaliber van mijn volgende gast lopen er in de wereld geen elf rond. Klank, timing, smaak, kennis. Ik hoor mensen vergelijkingen maken met Jim Keltner, Andy Newmark en Ringo Starr. En dat zou wel zijn, maar er zijn maar weinig drummers die ik herken na de eerste fill die ze spelen. Eigenlijk ken ik er zomaar één. Dames en heren, vereerd met mijn gast vandaag, Mark Bonne.
Dag Mark. Tom. Dag Tom.
Ja, dat is dan altijd een hele intro. Hè?
Ja.
Mark, even gewoon het begin. Je zei... Geboren in 58?
58, ja.
In Gent, Gentse.
Ja.
Was dat een muzikale familie?
Ja.
Was er altijd muziek bij jullie?
Ja, toch wel. Ja. Ja. Mijn vader was drummer.
Ook drummer?
Ook drummer. En zijn thuis, laat ons maar zeggen, zijn broers, die speelden ook allemaal muziek. Dus
Okay. Dat
was wel...
Dus de lage instrumenten in huis?
Ja, drumstellen van mijn vader, een gitaar was er. En voor de rest, als heel, heel klein manneke, herinner ik mij nog wel de plaathoezen van mijn vader. Dus dat waren dus albums. Ik weet nog goed, toen dat ik de eerste keer mee mocht met mijn pa naar een platenzaak in Gent, dat een platen ging gaan kopen. En ik hoorde ook een nieuwe pick-up.
Echt?
Ik zie hem nog voor mij gewoon. En vandaar ook trouwens dat mijn studio Nipper Sound noemt.
Okay.
Omdat een ding dat mij als klein kind goed herinner, was het logo van His Master's Voice. Okay. Dat hondje mee. En die hond noemde Nipper.
Okay, dat wist ik niet.
Zijn, als ik later te weten gekomen. Ja. En voor mij is dat nog altijd een soort... Ja, de eerste herinnering echt met muziek.
Ja.
En kort nadien weet ik dat ik in hetzelfde jaar waarschijnlijk, hoe oud dat precies was, weet ik niet, misschien een jaar of 5, 6, mocht ik mee met mijn pa naar een repetitie. En ik had dus al veel muziek gehoord thuis. De radio stond altijd op ook en mijn pa draaide platen. Hm. En mocht ik mee naar een repetitie en toen zag ik mensen echt muziek spelen. Ik wist niet dat zo gebeurde. Ik had er mij nooit vragen bij gesteld, hoort muziek? En, ze, ja. En dat heeft bij mij toch iets gedaan. Zo, van, ik vond dat magisch gewoon. Zo. Ook die sfeer op dat podium en ik weet dan nog dat dat...
Dat je dat zag ontstaan.
Ja.
Dat mensen gewoon samen spelen.
Samen speelden en ja...
Dus je zat er echt van jongs af aan middenin eigenlijk.
Ja, toch wel, ja.
En die platen die je papa opzette of kocht, wat voor muziek was dat? Was dat allerlei soorten muziek?
Ja, mijn pa die speelde met Louis Neefs, die speelde met zo wel een beetje, allez, die generatie.
Dus dat was ook een beroepsmuzikant?
Ja, Alf, wat mij, zijn broer was, is heel zijn leven prof geweest, allez, beroepsmuzikant. Maar mijn vader heeft dat nooit gedurfd, feitelijk. Mijn pa was ook laborant en die had een goede job. En die heeft altijd gecombineerd en die heeft... Oh, ik heb mijn vader feitelijk weinig gezien totdat hem gestopt is met drummen. Ik denk dat hem toen een jaar of 45 moest geweest zijn, 48. Maar daarvoor was hem nooit thuis. Hij was altijd gaan werken of gaan optreden, feitelijk. Dus, ja. Ja,
slimmerik eigenlijk.
Ja. Nee, maar muziek was bij ons, ik weet dat nog goed. Televisie ook, als er muziek was, stond de televisie op de post waar dat muziek was. Ik herinner mij nog Tom Jones live, als ik 6-7 jaar was. Zo dan. Ja. De Beatles en allerlei die dingen. Als dat een keer op televisie kwam, dat op kerstavond, op oudjaarsavond, was er wel ergens zo een show vanuit Engeland die de VRT uitzond of zoiets. Ja. Allee, zo herinner ik het me toch. Ja, ja.
Dus dat was er altijd.
Ja.
Dat is ongelooflijk. Ja. En dus je ging dan mee naar die repetities en... Uw pa was drummer, maar was het ook onmiddellijk de drums die u interesseerden?
Nee, op dat moment niet. Helemaal niet. Ja. Ik heb nog altijd niet dat gevoel ook dat ik drummer ben.
Oké.
Okay. Ja, nee, ik heb dat niet...
Voel u meer muzikant?
Ja, ik voel me meer aangetrokken tot muziek in melodie en klank en sfeer en tekst, allee, de combinatie van al die dingen samen, maar drums op zich. Ik heb nooit alleen gespeeld. Ja. Ik heb nooit geoefend.
Nee, ik vind dat ergens, dat is grappig dat je dat zegt, maar dat is eigenlijk voor mij, dat is redelijk herkenbaar. Mm-hmm. Ik was gisteren, was ik uitgenodigd ook om een soort masterclass te geven. Mm-hmm. En daar ging het ook over, ik word dan beschouwd als een gitarist of in uw geval een drummer. Maar ik zei hem ook, ik beschouw mezelf ook niet als een soort virtuoze gitarist. Voor mij is die gitaar ook een soort hulpmiddel om muziek te maken. Duurlijk, dat is dan voor u min of meer hetzelfde.
Ja, ik denk dat dat gewoon hetzelfde is. Hè. Ja. Ik denk dat we dat elkaar goed in verstaan, denk ik. Maar bij mij is dat gewoon gekomen. Ik was denk 9 jaar toen we vanuit Gent moesten verhuizen naar de... We moesten uit de stad, mijn zus... Die leed aan een soort astma. En dat kwam door de vervuiling in de stad toen al. Mm-hmm. Want toen werd niks gefilterd van fabriek, uitlaatgassen toestand. En daar heb ik dan... Want nou, ik mocht dat feitelijk niet, maar ik heb dat toch gedaan. Mijn pa zijn drumstel, dat in de garage stond, op het zolder gaan zetten en gaan drummen. De eerste keer. En ik mocht dat dan van mijn ma, ik had er al lang achter gezaagd. En mijn pa, die was niet thuis. En die kwam op... Ik was op het zolder aan het drummen. En ineens ging die deur omstaan, mijn vader daar. En zei, Mark, het is tijd voor te komen eten. Nee, mijn pa was een lieve mens, dus dat was... Ik mocht dat niet, maar ik had dat dan toch gedaan. En dat was geen probleem. En dan is er altijd blijven staan. En van dan af zeg ik blijven drummen. En zat ik daar na het school, na de vakanties. De grote vakanties zat ik... Van s'morgens tot zelfs te drummen gewoon. Ik had zo'n grote radio, zo'n grote bak met lampen, dat was toen zo. Mm-hmm. En ik zat daar en soms had ik wel een vriend van op school die een keer kwam wat gitaar spelen. Zo. Maar dat was, dat stelde niet veel voor.
En les volgen?
Ik heb nooit van iemand les gekregen. Nee,
gewoon nooit. Meespelen met de radio?
Ik heb altijd gespeeld met de radio gewoon. Ja, ik vond die melodieën en zo. Ik ben zo opgegroeid wel met vooral... Jij weet dat ondertussen, denk ik. Anglo-Saxische muziek. Hè. Mm-hmm. Dat was zo hetgeen dat bij ons meest aanwezig was. Ik weet niet waarom of hoe. En die Britse melodieën, die hebben toch iets unieks, iets Brits, dat in Amerika niet wordt gemaakt. Of het zijn die dat proberen te kopiëren. Of zo. Maar dat is echt iets dat vandaar komt. En ik vind dat zo... Ja, ik vind dat zo raar, dat melodie, zo'n soort van ergens kunnen komen. Mm-hmm. Zo van, mm-hmm. Vind dat raar. Ook de aanpak in Engelse en Amerikaanse producties.
Ja, het is compleet anders.
Het is compleet anders.
Ja, het is compleet anders. En dus dan zit op die zolderkamer alleen te oefenen.
Maar spelen, hè.
Spelen.
Spelen.
Ja, dat is waar. Maar dat zijn zogezegd die 10.000 uren die je ergens in moet steken om ergens goed in te worden. Hè?
Ja, waarschijnlijk. Ja.
Je doet die dan, of dat het dan oefenen heet of...
Ja.
Maar gespeeld.
Ja.
En wanneer zijn er dan met andere mensen beginnen spelen?
Mijn vader... Ik zal het toch vertellen. Mijn vader, zijn laatste job als drummer was bij Eddie Wally.
En, de grote Eddie Wally.
Ja. En Eddie leerde mij kennen. En ik was het dan ook al een keer. Hè, op een repetitie of op een optreden.
En hoe oud waren je dan?
11, schat ik. 11.
Dat is ongelooflijk, hè, Mark?
12. En om duur kwam dat zover. Mijn pa is toen gestopt, gelijk dat ik zag, rond die periode. En zei ik, dat gaan spelen. Dus de weekends niet, want dat mocht niet. Dat was te heavy en dat was tot in de ochtenduren daar.
Ja, natuurlijk.
Maar in de week speelde die zo een uur of twee voor. Er kwamen zo bussen aan.
Bij hem in zijn eigen zaal.
In zijn eigen zaak. Ja. En dat waren dan 200-300 mensen. En dan speelde hem daar een uur voor of een twee uur. En dan had hem gevraagd of dat ik dat... Dus dat was tijdens de week dat ik dat kwam doen. Hè.
Allee, ongelooflijk. Maar wat een leerschool waarschijnlijk. Want daar moesten waarschijnlijk van alles spelen. Een walsken. En...
Ja, tuurlijk. Dat was van alles. Allee, van die dingen natuurlijk. Hè. Maar ik zei dat wel direct terecht gewezen op tempo houden. Hè. Eddie was... tuurlijk, Eddie Wally is Eddie Wally, dat weten we allemaal. Maar dat is een mens waar ik veel aan te danken heb, vind ik. Want de eerste keer dat ik daar speelde, als jij een beat sneller ging gaan spelen, dan zat hij op de vloer te stampen.
En
keek
hij
kwaad naar mij. Van, ja.
Hij voelde dat.
Ja, dat was toch direct iets wat ik nog nooit bij stilgestaan had. En dat is zo gebleven, want ik weet als ik later dingen beluisterde, muziek, waarvan dat dan niet groovede of draaide of tempo. Allee, een tempo mag versnellen, hè. Dat, zeker, dat is niks mis mee als dat maar muzikaal gebeurt. Hè. Mm-hmm. Maar als dat... Een bedoeling heeft en een mening heeft, zo van hier moet dat gebeuren. Maar,
dus een ongelooflijk waardevolle les al op die leeftijd.
Ja, blijkbaar.
Oh ja, als ik voor mezelf speel, als ik 12 was, ik speel ook al wel gitaar, maar van timing of zo had ik nog nooit gehoord. Hè, dat, dus dat is wel straf op je 12 al. En als je dat dan even blijven doen, een paar jaar?
Ja, ik heb dat gedaan tot wanneer dat ik naar Frankrijk vertrokken ben. Hè.
En naar Frankrijk vertrokken, dan waren we ook nog heel jong, hè?
14.
14.
Ja.
En dus dan, hoe gebeurt dat dan? Hoe geraakte dan van Eddie Wally in Ertvelde naar Frankrijk?
Dat gebeurt simpel. Hè. Dat gebeurt. Mijn vader had een vriend, dat was een Fransman. Dat was een arrangeur, een multi-instrumentalist. Ik denk dat hem 12, 13 instrumenten. Maar echt met gemak speelde. Heel, een beetje geniaal, laat ons maar zeggen. En die heeft mij daar leren kennen. En die heeft hier bij mensen gewoond. En op dat moment is die vertrokken, gaat hij weer naar Frankrijk gaan wonen. En heeft hij mij meegenomen gewoon. Omdat ik wou weer verder doen met school. Ik ging heel graag naar school. Mm-hmm. Maar ik moest zoiets leren van... wat ik op school allemaal kon leren. En er was niks dat mij boeide gewoon. Dus ik wou muziek doen, maar dat mocht niet van thuis. Dat was zo. Dus nooit een ruzie. Of van ik was, ik zei het op dat moment 14 jaar. Was dat, ik kan er niks mee doen. En mijn pa, ik zei het net, mijn pa had dat ook nooit geriskeerd.
Mijn pa had inderdaad dus altijd iets achter de hand daarin. Gehouden.
Ja. En maar op een bepaald moment na mijn tweede middelbaar is er toch een keer een soort conflict geweest omdat ik veel buizen had, omdat ik mij als pres had laten buizen, eerlijk gezegd, op wiskunde, op alles. Terwijl dat niet was echt al. En dan heeft mijn vader een keer met die Fransman gesproken. En toen is er op een bepaald moment op een avond beslist... Die zei, ik pak die mee gewoon. Dan moet hij gewoon kans geven. Als dat niet werkt, dan breng ik hem terug. En mijn vader kende die mensen natuurlijk goed. Guy en zijn vrouw. En dus ik zat dan wel in een gezin. En perfect opgevangen. Maar na een maand of 10, misschien een jaar, was hij gevraagd voor MD te zijn bij Stone & Charde, wat toen nummer 1 was in Frankrijk. Voor een tournee te doen. Dat was dan Frankrijk, Zwitserland, Oost-Eigenkant. En dan moest ik naar huis gaan. Die periode van 3-4 maanden dat duurde, dat weet ik niet meer precies.
Omdat je niet alleen daar
Ik kon niet alleen in Parijs verblijven. Ja. En ik heb dat niet gedaan. Ik ben er alleen gebleven. Ik heb een beetje op straat geleefd.
Okay.
En mijn ouders dachten dat ik bij hem was. En hij dacht dat ik thuis was.
Okay.
Dat was nog niet... Geen gsm, geen... Nee. Dat was niet...
Dus voor u was het duidelijk van, ik probeer het met muziek.
Ja, het was heavy. Hè. Pas op, ik mag zeggen dat ik honger, kou en dorst geleden heb. Echt waar. En niet weten waarin of waaruit. Maar...
Omdat je wist van, als ik nu terug naar huis ga, ga ik terug vervallen, moet ik terug naar school.
Ja, ja, en... ja, dat zou ik helemaal
En ben ik
niet...
het misschien kwijt.
Dat zou ik niet gebeuren gewoon. Maar ik werd dan wel regelmatig opgevangen door mensen die ik daar leren kennen had. En dat waren ook niet de minste. Dat was dan personeel van Claude François en toestanden die zich ontfermden over mij, die ik had leren kennen. En die vonden dat dat niet kon. Maar die wisten dan wel hoe dat het in elkaar zat. En die zeiden van ja, of soms bij live mixen, die zei kom van de week bij mij wonen en we gaan dit en dat doen. En dan ging ik dan weg en... Maar ik heb ook vaak op straat geleefd, feitelijk.
Allee.
Toen.
Waren dan ook direct al aan het spelen als je in Frankrijk waart? Of?
Ja, ik ben direct aan het spelen geweest vanaf mijn 14. Heb ik in zo'n... Was het dan een coverband, waar ik eerst in begonnen ben. Mm-hmm. En dan, omdat je dan in Parijs... veel werk had, mij hebben naar Parijs getrokken, daar heb ik al die mensen leren kennen. En toen, in die periode, heeft Claude François mij ontdekt, Die wou met mij, was toen wereldwijd, zo die Osmond Brothers, dat was een groot succes.
Mm-hmm.
En Claude François had mij leren kennen, via. En Claude François was ook een drummer aan de basis. En hij was op het idee gekomen, met die gast wil ik ook zo, wat jonge talenten bij elkaar zetten en ik wil ook zo'n een kindergroep, of hoe moet je dat noemen?
Allee.
Ik heb dat dan wat sessies voor gedaan. Want ik weet nog, diegene die zong kwam uit Spanje, dus dat was niet zo... Claude François was nu niet... Als hem iets deed, was het wel in orde. Maar ik ben daar, na die sessies ben ik daar mee gestopt.
Dus het was eigenlijk een soort boyband avant la lettre, waar dat de leden wel instrumenten echt speelden.
Ja.
Maar dat is niet, dat was uiteindelijk toch, heb je daar gezegd van niks
ik heb,
mij.
Nee, ik wou dat niet doen.
Nee.
Ik heb dat zelf stopgezet en hij heeft ook stilgelegd. Ik vond het muzikaal niet... Maar ik was ook, ik moet dat nu nog soms horen, nogal eigenwijs daarin, maar want ik weet dat hij met mij naar de beste leraar in Parijs trok als ik 15 jaar was om bij hem te gaan studeren. En ik ben die mens thuis geweest. En die liet mij horen wat dat hem allemaal goed vond. En ik weet nog dat ik buiten kwam en tegen hij zei, nee, je gaat niet fles.
Dat gaat hem niet worden.
Nee, dat wordt hem niet. Dus het is er nooit van gekomen. Dan heb ik op mijn 15e, mijn eerste, was ik gevraagd voor mijn eerste sessie feitelijk.
Studio sessie.
Ja, door Jean-Luc Drion, die toen al een producer, die toen al miljoenen platen verkocht had. En ik heb dat gedaan. Ik kreeg er een blad voor mijn neus. Ik kon daar niks van lezen. Dat was niet, daar had ik nog niet van gehoord. En die leidde mij vriendelijk uit, zo en zo. Ik heb dat ingespeeld en er zijn 4 miljoen platen verkocht.
Echt waar?
Ja, echt waar.
Van uw eerste sessie?
Ja.
Allee.
Ja. En dan was dat...
Wacht even, Mark, want we mogen daar niet te snel over gaan. Zo.
Maar ja, dat
want als je doet je eerste sessie, als je 15 bent, dan zitten we in 73.
Ja.
Hoe was dat om... Ik weet hoe het is om nu sessies te doen. Zo. Hoe was dat toen? Je zat met z'n allen samen.
Ja, ik weet nog wie dat erop meespeelde. Het was Jean-Luc Drion zelf die piano speelde. Pino Marchese op bas. En Kevin Mulligan. Kevin Mulligan zijn eerste of zijn tweede sessie in België. Want ik weet nog dat hij te laat kwam en enorm onder zijn voeten kreeg van Jean-Luc.
Oké.
Dus met 4 man waren, dat weet ik nog goed.
En dat was wel in België?
Dat was in België. Dat was in België. Er waren veel Franse labels en majors ook zelfs, die als ze een artiest lanceerden, eerste single of aftastend zo, of eerste album, die dat in België deden, omdat het hier een derde was van de prijs van in Parijs bijvoorbeeld. Dat ze daar nog niet de volle geld tegenaan smeten. En
nu komt een producer of Je hebt meestal een soort pre-productie, iets dat je laat horen. Was dat toen ook
zo? Nee, nooit geweest.
Nee. Dus dat was het idee zat in het hoofd van meneer Trion, bij wijze van spreken, zei van, dit moet het zijn.
Ja.
En dat was dan, was dat Kliktrak?
Dat bestond nog niet. Hè.
Dat bestond nog niet.
Nee, Kliktrak zijn feitelijk in 80 gekomen, als ik het mij goed herinner. Als een keer dat MIDI er was, was het makkelijk om een klik mee te laten bollen. En dat was dan in topproducties in Engeland en in Amerika werd het al op voorhand gemaakt en zo. Ja. Maar hier was dat nog niet echt aan de orde. Ik denk niet dat ik voor 80 of 79 op een klik gespeeld heb, nee.
Dus op je 15e voelde je dan direct in die studio van, hier voel ik mij thuis. Dit is...
Maar ik was met Guy wel al vaak in de studio geweest. Als hij dus...
Ah ja, je kende de omgeving.
Productie, arrangementen schreef, dan nam hij mij mee. Dus ik ben de eerste keer in de studio geweest als ik 12 jaar was of 13 jaar of zoiets.
Dus voor u was dat een natuurlijke omgeving?
Ik had al wel een keer een tamboerijn ingespeeld op mijn 13 in de studio of zoiets. Dat hij mij dat liet doen. Maar ik heb veel te danken aan die mensen natuurlijk. Ja, ik heb er altijd een goed contact mee.
Ah ja?
Ja.
Dat is tof. Na die eerste sessie op je 15 volgen er dan de een na de andere sessie? Of blijft dat? Of moet dat nog wat groeien?
Ja, dat kwam wel, maar dat was niet van dat ik alle weken in de studio zat. Nee. Dat was niet zo. Nee. Maar wel na die periode dat Guy alleen weg was, denk ik, gaat Guy bij. Wordt hem MD bij Alain Chanfort, die toen megastar in Frankrijk was. Heel jong, maar talentvolle componist en zo. En wordt hem daar MD. En er worden in Parijs audities georganiseerd. 3 dagen. En daar leer ik dan, zo is het gegaan, Louvain kennen, meneer Louvain, de artistiek directeur van Flash, het label van Claude François, wat daar Chanfort op zat. En ik ging mee naar die audities en ik zie daar al die gitaristen, bassisten, en drummers en toestanden. En ik vond dat allemaal slecht. Echt slecht. Echt waar. En de laatste dag zegt Alain, kom jij nu een keer spelen. Dus dat nog echt een drummer van Gilles Dreux en wat weet ik allemaal zo. Maar ik vond die allemaal zo, kijk niet wat ik allemaal technisch kan. En, maar dat had niks met die muziek te maken. Maar in mijn ogen totaal niks. Dat was simpel voor te drummen, maar dat was wat moest wel, ja.
Juiste tempo.
Ja, de juiste feel. Beat, de feel, de balans onderling van. En daarna zeiden die, we gaan het met u moeten doen.
Ja, slimmerik waarschijnlijk. Hè?
En ik heb dan een week, 2 weken nadien, of het was misschien langer vernomen, allee, hebben ze mij gezegd, Mark, we kunnen dat niet doen. Ze hadden inlichtingen genomen en ik was te jong en als er iets gebeurde en kinderarbeid. Maar ik ben heel die tour meegegaan, op kosten van Alain, een hotel en alles. Ik heb dat heel veel geleerd ook. En uiteindelijk hebben ze een drummer gevonden. Dat was een zwarte. En ik vond dat ongelooflijk. En daar zijn ook mijn ogen open gegaan. Want die kon qua techniek kon die nauwelijks iets. Dat was heel bizar. Maar als een ding niet speelde, Tom. Dat was niet normaal hoe goed dat was.
Cool.
Oh, en klinken en mal zo. Sound en... Zo gezet, zo.
Ja.
En daar heb ik wel gehoord, en dan was ik 15, van...
Ik heb nog
een lange weg te gaan.
Een lange weg te gaan,
Voor dat te bereiken. En dat was zo wat mijn doel, snapte. Uh-huh. Gewoon met heel veel kunnen zeggen en extreem. Ja, voor mij is techniek meer dit dan snelheid. En dat heeft mij nooit echt geboeid.
Nee, maar dat herken ik wel in u. In hoe dat gespeeld. Dat is nog steeds zo.
Ja, dat is niet aan mij. Ja, dat ik voel dat niet. Allee, als ik iets niet voel, dan kan ik ook niks hoor. Ik ben er heel afhankelijk van.
Ja.
Van hoe dat bij mij binnenkomt, waar dat ik moet spelen.
Ik had het geluk om vorig jaar met dan de Brian Ferry-connectie om zo 2 dagen studio te doen met Andy Newmark. en dat was dat thema ongelooflijk aan u, denk ik.
Ja, dat is geel.
Qua ook heel weinig spelen. Ja. Heel miniem. Maar dezelfde... Ja, een soort de dingen zetten. Zo dat in mijn ogen doe jij dat ook. Ja. Als je een tom speelt, dan zet hem altijd. Niet dat je hem luid speelt of zo, maar hij pakt de plaats die je mag pakken. Ja. En dat zag ik bij hem ook.
Ja, ja, ja. Maar ja, dat is een van mijn grootste idolen, hè, als klein kind. En die Newmark was voor mij nog... Dat is, maar dat gaat altijd om impact. Hè. Het gaat niet over luid of stil of whatever. Het gaat om... Wat heeft er impact op dat moment? Mm-hmm.
Ja. En ik merk, zoals jij nu zegt, van, hè, dat ik soms... Dat ik technisch dingen niet kan spelen of niet wil... Of dat je die technische onderbouwdheid niet hebt om bepaalde dingen te spelen. Dat zag je bij Andy Newmark ook. Er werden op een gegeven moment werden er dingen van hem gevraagd die hij eigenlijk niet echt kon spelen. En dan zag je dat ook wat in elkaar vallen. Zo.
Ja, oké.
Maar als je die in zijn sterkte laat spelen, ja, dan is dat ongelooflijk.
Ja. Maar ja, dan moet je iedere muzikant wel laten doen natuurlijk. Je kunt moeilijk aan een acteur die alleen een soort clown vragen om een...
Speel die zoals dit. En
speel een keer... Speel die rol een keer als je dat niet zijt. Dat is een belangrijk iets natuurlijk. En ik geloof niet dat je dat er iemand bestaat die alles kan. Je moet altijd je pad kiezen En ik heb altijd op mijn gevoel gerekend. Ik zou ook niet anders kunnen, want dan zou ik... Ja. Het is daarmee dat ik ook weggegaan in Frankrijk, omdat die muziek mij... Er was te weinig dat ik deed dat mij echt boeide. En dat is de reden waarom ik weggegaan ben. Ja. Want iedereen smeekte om te blijven.
Nou ja, werk hadden daar mee hopen te hebben.
Ja, mee hopen. Dat begon in Parijs. Ja. Want ik... Een beetje voet aan wal te krijgen met toch serieuze dingen.
Ja. Maar het was op een gegeven moment
stop. Ja. Ik had altijd graag naar Engeland geweest, maar op mijn 14e ging dat niet. Ik heb geluk gehad dat ik naar Frankrijk kon gaan, natuurlijk. Ja. En als ik teruggekomen ben naar België, ontbrak mij echt de moed om dat nog een keer te moeten doen in Engeland. Uh-huh. Ik weet dat nog, dat ik daar veel over nagedacht heb. En dat was... Dat brak toch over mijn hart.
Ja. Ja, toch altijd. Overwogen om naar Engeland te gaan.
Ja. Later, zelfs nog 10 jaar terug, nu. Mm. Om te moven naar Engeland. Dat ik het hier... Ja, ik vind dat zo een verrijking van mij. Anderen, ik doe wel sessies, in Londen af en toe. Mm-hmm. Niet veel, maar... En dan komen daar ook... je kunt er ook van mee praten. Mm-hmm. Komen daar ook mensen tegen die... Ja, die goed gecast zijn. Dat klopt met wat ik doe of wat even, of met die muziek. Mensen die dat goed kunnen kiezen, producers. En dan ook. Allee. Mensen zijn gelijk een Evert, maar dan anders natuurlijk. Mm-hmm. Of gelijk jij, maar anders. Maar echt mensen mee. Ja. En dat vind ik enorm interessant, van zo'n mensen meer te leren kennen feitelijk. Ja, ik vind het heel interessant van nieuwe muzikanten te leren kennen.
Dat is enorm verrijkend, ja.
En dat is zo... Ja, dat geeft u iets, dat geeft u enorm, tot mij heel veel energie van met iemand te werken of te spelen die dat iets anders doet en dat je zegt van fuck, dat is goed, dat is, maar dat is anders, ik heb dat nog niet, ik ken zo'n paar bassisten in Londen ook, dat je nog nooit van hoort, mensen die totaal niet beroemd zijn, maar gewoon giants, hè, gewoon niet normaal. Ja.
En dat die is dan ook weer op hun plaats dingen naar boven brengen in u. Dat je misschien niet wist.
Ja, natuurlijk. Hè. Dat is een wisselwerking altijd. Hè. Dat is een beetje de... Denk ik nog altijd de... Ja, de clue van samen muziek maken. Hè.
Ja.
Van iets...
Klopt.
1 en 1 moet 3 worden. Hè.
Nee, absoluut.
En minder is is de gewoon...
Ja, hier in België hebben we... Ik kan het nu ook wat vergelijken met het buitenland. In België moet als studiomuzikant toch vaak alles kunnen.
Ja.
Je wordt gevraagd om iets in die stijl te spelen, iets in die stijl. En eigenlijk werkt dat niet helemaal zo.
Nee.
Nee, ik ben het daar wel mee eens.
Nee, maar dat is ook... gevoelsmatig is dat moeilijk. Want je krijgt een nummer te horen waar je moet spelen. En ze geven... Ja, maar het moet dat worden. En soms kun je... je zou het misschien ook al meegemaakt. Heb jij zelf het gevoel van... Maar dat voor mijn gevoel matcht dat niet. Mm-hmm. Dat gaat niet werken. Dat is zoiets van... Hè? Mm-hmm. Dat is gif voor elkaar. En toch moet je dat doen. En dan, ja, dan moet je gewoon op je ervaring dat toch proberen doen. En dat doe ik dan met dingen uit te sluiten in de koptelefoon. Dat ik niet wil horen, dat mij te veel, dit of dat. Allee, dan zoek je toch een oplossing. Ja. Maar ik heb heel... Dat geluk heb ik wel gehad. Maar ik heb er ook zelf voor gezorgd, mag ik zeggen. Ik heb ook veel, begin dat ik terug in België was, dingen ook geweigerd natuurlijk. Ja. Omdat, nou wat, ik weigerde Claude François. De mensen die vroegen allemaal of dat ik gek was gewoon. En dan heb ik zo dingen gedaan, ja, voor zover dat je dan zo de meer de alternatievere scene, ik deed dan zo Dirk Blanchard zijn soloplaat.
Als je terug naar België kwam.
Ja, zo, ja. Allee, de meer de popkant. Hè. Ik was dan bij Toy beland als ik terugkwam in België. En dan begon ik zo sessies voor de Kreuners of voor groepen. Maar voordat de producer vond, ja, ik moet een andere drummer hebben. Want allee, deed ik al die dingen. Ja. En ik zat niet in het circuit waar dat bijvoorbeeld Evert in zat. Die de disco helemaal... ik heb dat ook genoeg gedaan, zijn discoplaat. Ik denk dat ik er honderd in gespeeld heb. Maar...
Maar je manoeuvreerde jezelf een beetje in een andere richting.
En ook vooral, ik heb het altijd zo gezien, ik werk voor een producer. Mm-hmm. In het begin zeiden die nog van, moet dat en zo, maar na een tijd hier in Vlaanderen zeiden de mensen, doe maar.
Ja, wisten ze van, als u vroegen, dan brengt hem die wereld mee en zal hij het op zijn manier zo goed mogelijk proberen invullen.
Dat weet ik niet, maar ik denk dat ik... soms wel... je kent dat, hè. Je zit in de studio, je moet beginnen. Ja, je doet een soundcheck. Je loopt door dat nummer een keer. Iets dat meeloopt, preproductiegewijs. De melodie, het tempo, de beat. Je zit nog mee, één of twee, drie muzikanten. En je doet een soundcheck. En ook voor je koptelefoon. Dan speel ik al wat dat ik wil spelen. Hè. Niet wat dan zij mij gevraagd hebben. Ik speel wat dat ik wil spelen. Het is vaak zo geweest... dan die niks meer zeiden van, moet dat zijn.
Dat ze hoorden.
Ja, ik had het anders in mijn hoofd, maar deze is beter. Ja. Zo dat. Ja. Maar beter, ja. Ik kruip graag in die muziek. Ik moet ergens iets voelen en dan...
Ja, ja, maar dat vind ik heel herkenbaar. Hè.
Ja, dat is niet autant bedoeld. Maar dat is gewoon de enige manier dat ik...
Dat jij muziek kunt maken.
Dat ik kan spelen, anders ben ik waardeloos.
Hè. Nee, dat vind ik ook herkenbaar.
Ik ben waardeloos dan. Hè. Ja. Dat is daarmee alleen spelen. Ik heb dat nooit gedaan. Ik vind dat het meest vervelende dat er is. Alleen achter dat drumstel zitten. Mm-hmm. Zo wat tak, tak, boom, boom. Ja.
Nee, ik denk dat we daar elkaar ook... Dat we daar ook redelijk gelijk in zijn. Ik heb ook al tegen producers gezegd... Na een uur... dingen proberen van, misschien moet iemand anders bellen.
Ja, maar ja, dat heb ik ook al vaak gezegd. Hè.
Omdat je voelt van, ja, kijk, je vraagt nu iets van mij dat ik u het niet kan geven.
Ja, tuurlijk.
Dan heb je fout gecast. Hè, wat ja, dat je dat straks zei, van, je moet goed casten als producer.
Ja, tuurlijk. Kijk je dat ook al aan grote mensen. Je zegt van, ja, maar moet iemand anders bellen? Ik zie dat niet zitten op die manier.
Nee, er is niks mis mee. En vaak, want dat is dan ook weer... Dat dient de muziek, het feit dat jij dan zegt, of dat ik dan zeg, van misschien
maar
moet iemand anders bellen.
Maar natuurlijk doet dat ook om die mensen proberen te krijgen. Ze hebben nu gevraagd om iets, en ze hebben dat mis ingeschat, of ik kan het niet, of whatever. Toch niet de manier waarop zij het willen. En dan moet je fair zijn en zeggen van, ja, kan dat niet.
Klopt.
Dat is niet wat ik voel erbij. Ik weet niet wat dat je wilt, feitelijk.
Zijn er dan op voorhand... Soms zijn ze zenuwachtig voor een sessie?
Nooit.
Nooit?
Ik heb dat niet gekend. Nooit. Ik vind dat de veiligste plaats op de wereld. Hm. Achter mijn rug. Nee, ik heb dat niet. Nee. Dus ik heb wel zoiets misschien van nature van... Ja, als je dat niet goed vindt, dan moet iemand anders vragen. Hm. Allee, dat is gelijk in de voetbal. Je moet een keeper toch niet als spits naar voren gaan sturen. Dat gaat niet. Dat is allemaal veel te... Ja, dat moet allemaal veel te juist zijn, omdat het goed zou kunnen worden. Ja.
Nee, ik heb daar ook veel van geleerd door met mensen gelijk jij te spelen, of met Evert. Of nu in Engeland inderdaad met iemand als Neil Jason sessies te doen. Is dat je ziet van, oké, die gasten die hebben op zoveel platen gespeeld. En die komen toch binnen, die doen hun ding. En als het niet klopt op de een of andere manier, als de producer toch... oké, ja, dan proberen we morgen nog eens opnieuw. Of je belt iemand anders.
Ja.
Maar niet van, oei, zal ik nog eens proberen en het toch nog...
Ja.
Ja, je moet...
Ja, als je als muzikant de vibe niet voelt die moet gecreëerd worden, dan zijn ze toch verloren, denk ik.
Mm-hmm.
En je doet nog je best om dat in te halen of te snappen of zoiets, maar op een bepaald moment voelde van... Dan ga je iets heel snel bergaven.
Mm-hmm.
Dan is trap om zeep zo. Hè? Ja, dat gevoel krijg je dan.
Want dan gaat iedereen op zoek naar de grootste gemene delers.
Ja. En dan zie je dat in de regie ook, die mensen. Ja. Ik vind dat niet leuk, allee, dat zijn de beter dat gezegd.
Mm-hmm. Maar als het wel lukt, is het natuurlijk fantastisch.
Ja.
Toch nog even terug naar zo, als je terug naar België komt.
Mm-hmm.
Hoe geraakt je dan bij Toy en zo terecht?
Dat is, Toy is 80, maar in 79 heb ik een tour gedaan met Gaby Lang. Dat was een Amerikaanse zangeres die hier in België was. En dat was een tour van een maand of twee, toch? Die had veel dingen staan. En de geluidsman van Gaby, die staat na een optreden van Toy, met die gasten van Toy, aan de toog. En gaat daar een gesprek mee aan. En die man, en die mannen zei, ja, onze drummer stopt. En oh, we moeten een drummer vinden en ding. En die zei, ja, ik ken iemand. Nee, Frankrijk. Allee, het ging over mij. En die hebben mij gebeld, Toy. En dan ben ik naar daar geweest, zo'n soort auditie gedaan. En dat was direct goed. En de week nadien heb ik Suspicion opgenomen. In Duitsland.
Okay, in Duitsland opgenomen.
Ja.
En was dat, dat is van voor mijn tijd. Was Werner Pinsart erbij? Zat hij mee in die groep?
Nee.
Dat was later.
Werner is later bij live komen meedoen. Ja.
Dus Harry Woods.
Theo van Nemerijk en Renaat Boeikens. En Ellen O'Diffie was de producer. Ellen O'Diffie had Jesus Christ Superstar gedaan. Venus en Mars van McCartney. Dat was zo'n opkomend talent in Engeland.
Ja.
Een heel toffe mens. Maar ik moest wel Suspicion van hem alleen in spelen. Ik heb daar alleen in gespeeld.
Okay.
Ja. Zonder klik, zonder iets, gewoon.
Gewoon enkel drums.
Ja.
Dat hij zich kon.
En dan hebben ze gitaar en bas en zo erop.
Alles
gedaan.
Nadien.
Ja.
Dat was vooral België, Toy.
Ja.
Spelen live. Of ging
dat buiten Duitsland, de grens? Ja, in Duitsland zijn die ook, is dat ook bijna gelukt, maar net niet.
Net niet.
Is wel gereleased geweest en zo. En Suspicion is in een heel beroemde serie in Duitsland gebruikt geweest en zo.
Ah, ja.
Dat was, maar ik denk niet dat wij het management hadden om dat goed te leiden. En
maar je werd daar lead van. Band member, zo gezegd.
Ja.
Want heb je dan nadien, je bent wel van lied geweest van een aantal bands, hè?
Niet veel, denk ik, hè.
Toy. De Radios.
Ja. En Broken Glass Heroes, en ik denk dat is.
Dat is het.
Ja.
Ik vond dat, langs de ene kant, als ik begon als jonge muzikant met mijn eerste bandjes, heel plezant om een band te hebben.
Mm-hmm.
En erin te zitten en te voelen dat je niet alles alleen moet doen.
Ja.
Maar langs de andere kant is dat ook moeilijk. Is dat voor u iets dat je naar op zoek ging? Naar een lid te zijn van een band? Of was dat...
Ja, het is altijd mijn droom geweest. Maar ik heb het nooit gevonden. Ik heb dat echt nooit gevonden. Ik bedoel, Toy, ja, dat was... Er zat veel in, maar door de strijd tussen Harry en Theo, de twee zangers, die elk een kwaliteit hadden, twee totaal verschillende mensen... De kwaliteiten lagen bij allebei op een ander niveau. Klaste dat ook constant. En je wist nooit, wat moet ik hiermee doen? Want je kon nooit goed doen voor de ene, want dan vond een ander het niks. En dat is zo typisch geweest bij Toy. De groep is er ook mede doordat we al... Allee, hebben we minder goede platen gemaakt, dan hetgeen dat erin zat, we hadden er veel meer kunnen uithalen.
Ja.
Maar gelijk dat gezegd, dan krijg je dat je... dat gemiddelde van die, ja. En geen een die, ja, je weet zo, twee gasten, die geven niet af tegen elkaar. Hè. Dat, ja. En dat snap ik ook natuurlijk, maar dat was het gegeven. Dus, ja. Ja. Maar groepen, de radio's, ja, is dat een groep? Ja, dat is feitelijk een... Ik vind dat dan geen groep, snapte, dat is een soort...
Ja, ik weet niet hoe dat in die tijd was. Dat lijkt mij ook niet dat dat een groep was. Dat is net zo min als dat ik in een tijd bij Clouseau speelde, dat ik in de groep...
Ja.
Dat...
Ja. Ja,
maar dat werd wel een beetje zo gezet, hè? Op platenhoezen en zo stonden we er toch bij.
Ja, dat was wat meer groep dan Clouseau, denk ik. Hè?
Ja.
Op sommige punten was dat ook wel. Maar muzikaal gezien was dat niet. Dat was gewoon een band dat Bart had samengesteld. Die had naar een hoop mensen gebeld. Ik wil dien. En ik wil muziek maken met die gasten. En ik ga de nummers schrijven. En dat was het. En is dat dan een... Ja, dat is een groep. Maar dat is niet... En wij hadden ook wel een soort inspraak. Maar geen beslissende. Allee, snap je? Dat is niet dat je veto kunt stellen in zoiets. Ja. In zo'n...
Nee, dat snap ik.
Dat ging niet. Dat ging niet. Nee, dat werkte niet.
Ja.
En dat vind ik eerder... Dat moet een groep zijn. Ik denk dat gevecht er moest zijn. En dat iedereen allee, zijn inbreng heeft. En dat... Mm-hmm. Met een goede scheidsrechter of... Maar groepen is altijd ruzie. Hè? Ik bedoel, echte groepen, dat is ruzie geworden. Ja,
dat is veel, ja, veel ruzie.
Ja, ja natuurlijk. Ja. Dus daar heb ik mij wel als kind op verkeken. Zo, hè, van ja, een groep.
Het romantische beeld.
Ja. Het, maar ik snap wel, de echte groepen vind ik wel zo... Allee, gelijk de Beatles voor me, dat zijn pubers als die elkaar leren kennen. En vanuit het niets... Mm-hmm. Dat opbouwen, mm-hmm. elk samen zo. Dat zijn echte groepen. Hè?
Dat zijn echte groepen.
Dat zijn de echte groepen. En de rest vind ik geen groepen, snapte. Nee. Dat, allee, vind ik, hè. Want daarin wordt dat al allemaal afgebakend op een heel natuurlijke manier.
Ja, en gecreëerd natuurlijk. Ik kan me inbeelden bij de Beatles. Op een gegeven moment wordt dat zo groot. En als een artiest heel groot wordt... Of als een band heel groot wordt, worden heel snel omringd door allerlei mensen die altijd maar ja zeggen natuurlijk op alles.
Ja, ja,
en dat is natuurlijk, als je met vier maten daar begonnen bent, dan zijn er toch nog drie zeker die nee kunnen zeggen tegen u. Als je, ik denk dat dat
maar bij de Beatles was dat gekend, dat was één front hè, op alle niveaus. Hè. Als je zo de interne ruzies tegenover producers of EMI of whatever, allee, of met management, dat was één blok keihard. Hè. Dat kwam er niet tussen. Allee, de eerste 6 jaar. Ja, ja. Op een bepaald moment is dat fout gegaan. Ja. Om andere redenen feitelijk. Maar dat was echt wel één.
Ja, ja.
Nee, de Stones, ja, die leefden gewoon in een kraakpand samen. In de begin jaren 60.
Ja. Ja.
Dat zijn groepen. Hè. Allee, die zaten al daar samen te spelen. Mm-hmm. En dat gevoel... Dat voelde gewoon. En dat vind ik een groep. De Beatles ook. Er zijn opnames van de Beatles in de studio. Waarin dan die live gewoon... Dat er een paar micro's openstaan. Jeff Emmerich dat ze erop neemt. Dan die samen spelen. Zo. Dat is ongelooflijk. Hoe dat... Ja, die match met elkaar. Hoe dat is. Dat kun jij... Dat is magie, hè.
Ja, dat is magie. En dat is jarenlang met elkaar samen spelen.
Ja, dat samen slapen. Hè. Dat is gewoon...
Dat is weten wat dat een ander...
Je weet waar, dat, hè.
Je weet
op voorhand.
Zit, ja, die
ja,
gaat
je
dat
weet
doen.
Alles op voorhand.
Ja. Elke week heb ik in Naast de Spotlights ook een lijstje bij met namen. Namen van mensen waarvan ik denk dat ze een speciale plek innemen in het leven van mijn gast. De reacties zijn soms eenvoudig kort, soms uitvoerig verhalend, maar altijd spontaan. Oké. Wouter van Bellen.
Wouter van Bellen.
Moet niet in één woord, hè?
Nee, nee, dat zal niet lukken. Dat zal niet lukken ook. Ja, Wouter van Bellen is natuurlijk vind ik wel een goede, zeker een goede producer. Veel mensen kunnen er niet mee om, blijkbaar. Ik heb er, denk ik, alles voor gedaan. Al zijn producties, zal niet veel schelen.
Ja, ik denk... Ja. Elke productie van hem zit hij hebben erbij.
Maar ik heb er van de eerste dag een muzikale klik mee gehad. En dat is hetgeen dat ons altijd heeft blijven... En hij ons samengehouden heeft gewoon. Omdat wij wel vaak op korte tijd... hadden wij toch de indruk van 1 en 1 is 3 zo. Dat we van...
Ja, ik denk dat dat... Als je naar de resultaten van die samenwerkingen ziet, dat dat ook zo was, hè?
Ja. Want ik weet dat mensen zeiden van... Dat heb ik nog nooit gezien. Mensen die zonder iets te zeggen, zo met elkaar. En dat, we hebben momenten meegemaakt, heel vaak. De eerste 10, 15 jaar dat voor Wouter werkte, begonnen wij om 1:30 's morgens. En om 4, 5 uur 's nachts waren wij nog bezig. Hè. Dat was gaan, gaan, gaan. Hè. Dat was tak, 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 tak. Dat was enorm ja, productief feitelijk, hè.
Ja.
Arrangements, akkoorden wijzigen, een song ook. Wij kosten dat helemaal... Allee,
hey, dissecteren.
Kom, ja, zo, ja, die brug is niet goed, niet rap, een andere, en die melodie een beetje. En dat was zo, ja...
Je kon pingpongen met elkaar.
Ja, ja, ja.
En waarom zeg je dat er zijn veel mensen dat er niet goed mee om kunnen?
Ik hoor dat van mensen. Hè. Ik bedoel, die zeggen van, oh, Wouter van Baal is toch een rare mens. Of het is... Allee... het is een bullebak. Ja, als het hem niet aanstaat, kan hem soms een keer grof zijn. Maar...
Ja, maar ik denk dat is toch een... Enfin, ik ken hem eigenlijk niet. Ik heb nog nooit met hem echt gewerkt. Maar in een studio-omgeving waar je muziek aan het opnemen bent, is het toch maar fijn dat er iemand zegt van... dit is het niet, we gaan iets anders proberen. Dat is toch de functie ook van een producer, denk ik, hè.
Ja, natuurlijk. Hij heeft zo'n soort visie van hoe dat er bij hem moet aan toe gaan. En als je daar buiten gaat, dan wordt hem heel ongelukkig. En ik denk dat het zoiets is. Maar okay. Ik heb dat nooit... Ik heb er dezelfde visie over, denk ik. En daarmee dat ook goed, muzikaal goed klikt gewoon. Wij zijn ook altijd, dat vind ik ook mooi aan sommige muzikanten, die eerlijk zeggen van, oh, dat vind ik goed. Van dat weet dat 99% van alle muzikanten dat heel plat of slecht of... Maar eerlijkheid is zo belangrijk in muziek. En ik en Wouter hebben dat ook. Wouter kon me iets afkomen van... Maar moet ik, dat is nog een beetje goed. Allee, dit, dat. En dat feitelijk pastiche is. Of, maar dat je toch voelt van... Die detail niet gestoken, dat is toch... Allee. Ik heb dat ook. Ik kan heel zwaar verliefd zijn op simpele liedjes. Allee, ja. Mm-hmm. Voor mij is... Ik ben als kind betoverd geweest door muziek. Dat is niet anders, zo zie ik dat. Mm. En dat is nog altijd gewoon voor mij is dat...
Ja. Een goed nummer.
Ja, een goed nummer. Een goede zanger.
Herkenbaar, ja.
En de rest, als je dat niet had...
Nee. In mijn perceptie was er ook op een tandem die lang heeft gewerkt met Wouter, Gij en Wigbert. Klopt dat een beetje? Of?
Ja... Wigbert maakte er soms wel een deel van uit op sommige platen, ja. Maar Wigbert was dan wel de man die feitelijk wel moest spelen wat dat wij zijn. Dat zou zijn.
We zullen bij de producer blijven, hè? John Kelly.
John Kelly, ja, dat is een mens die het gemaakt heeft. Allee, een leerling van Jeff Emerick heeft de laatste plaat van de Beatles nog meegedaan als loopjongen. John, zo is hem begonnen. Toen was hem een jaar of 17, 18. Later heeft hij 4 albums voor McCartney gedaan. Ja, heeft alles voor Kate Bush gedaan. Heeft fantastische dingen gedaan. Hè.
Die nodigt u uit om sessies te komen doen in Londen.
Ja, het is een mens die... ongelooflijk kan opnemen. Dat is niet normaal. Dat is,
technisch?
Ja, die... Je zet je kit op die plaat... Die poeft dat wat micro's rond gewoon. Dat duurt 2 minuten. Die gaan naar binnen in de regie. Ik speel 5 minuten, kom ik er luisteren en je valt achterover. Zo gaat dat daar. Ja. Dat vind ik als je zo 6 uur moest zitten soundchecken tegen dat. Weet je, dat is niet. Ja.
En hoe komt zo iemand dan bij u terecht?
Ik heb samen met Peter Obbels en Wouter van Bellen. Wouter zijn soloplaat geproduceerd. We hebben dat met 3 gedaan. We hebben er 3 jaar aan gewerkt.
Wow en Flutter.
Ja, Wow en Flutter. En we hebben het orkest. En dat is met een groot orkest en een groot koor en alle toeters en bellen. Hebben we opgenomen in Abbey Road. En daarvoor hadden we John Kelly gevraagd als engineer. En ja, daar heeft hij na een paar dagen kwam hij te weten. Allee, hoe viel dat maar over die drums? Van, dat is zo, denk, het is wel een drumfetischist, denk ik. Mm-hmm. En dan een dag of 3 zijn Wouter, weet wie had dat gedrumd? Dus, en dan zet hij meteen mee, wij gaan zeker samenwerken. Zo is het gekomen, feitelijk, simpel. Ja. Zoals het altijd gaat, zeker.
Zo gaan de meeste van die
je
dingen.
Je moet iemand horen spelen en dan pas.
Ja, zo simpel is het. Hè? Ja. En dan een klik hebben.
Ja.
Ik ga door met namen, hè. Joost Zwegers.
Joost Zwegers. Wat moet ik daarover zeggen? Groot talent. Maar zo groot als zijn talent is een grote twijfelaar. En dat is, en die twijfel neemt nooit af. Die blijft bestaan of zelfs groeien. En dat is enorm. Mm-hmm. Dat is onwerkbaar voor mij toch, want ik blijf te veel draaien en draaien tot wanneer dat alle energie en muziek
eruit is.
Eruit is, ja. Tot wanneer dat het een plastieke doos wordt.
Ja. Voor mij was dat is eigenlijk de eerste keer rond die periode dat jij met Joost en Jo, mm-hmm, Franke bezig was aan de voorbereidingen van zijn eerste album. Mm-hmm. In Vita Nova in Antwerpen. Ik was daar toen met een van mijn eerste bandjes ook met Jo van alles aan het opnemen. En dat was ik herinner mij dat ik die demo's heb gehoord, mm-hmm, van wat dan het eerste album van Joost ging worden.
Ja.
Dat ik er onwaarschijnlijk van onder de indruk was. Dat was echt. En ik weet ook hoe dat Jo daar toen over sprak, was van gevoelde van, dat is een van de beste dingen dat Jo toen ooit had aan meegewerkt, dat er heel veel potentieel in zat.
Ja.
Had je dat gevoel ook? Als je die plaat aan het maken waart?
Ja, toch wel. In het begin wel. Maar ik zag het na verloop van tijd, voelde dat de frisheid eruit gaat. Hè. En ik vind die plaat, die is nu heel succesvol geweest. Het zijn goede songs en zo verder. Maar voor mij werd het te plastiek, omdat alles, als alles te veel overwogen, dan gaat de ziel eruit gewoon. Mm-hmm. En dat.
En is dat omdat hij elk detail bleef herbekijken? Of,
ja.
Of twijfelde aan zijn songs? Dat veronderstel ik toch
niet? Nee, aan de songs niet. Maar bijvoorbeeld, je wil niet weten hoeveel keer dat we bijvoorbeeld Wrong voorzien hebben van andere akkoorden. Dat wilde gewoon niet weten. En op die plaats moet dat toch eerder, mm-hmm, nostalgie. En op die plaats moet dat. Maar dat, als dat blijft duren, is dat om den duur.
Ja.
Heb je daar geen zicht meer op? Nee, nee. Niemand meer. Hè. Nee. Wouter had dat ook niet meer. Ik ook niet. Ik wist niet meer van. Want ik vind dat gewoon. Hoe dan die drums. Ik heb die drums op één dag opgenomen mee, hoor. Van heel die plaat. Mm-hmm.
Dus daar was geen twijfel.
Nee, het was gewoon, dat waren een soort demodrums die we in Vita Nova hadden opgenomen. En dan nog verder gewerkt op de uiteindelijke productie. En met de bedoeling, doe die opnieuw. Mm-hmm. Maar op een dag hebben wij beslist van, nu gaan we de definitieve drums erop zetten. Omdat dat ook een belangrijk iets is. En dat blijft over akkoorden en structuur en een intro en een klank en dit en dat. En je blijft twijfelen, maar, mm-hmm, op een heel negatieve manier feitelijk. Hè. Dat het iedereen
Dat iedereen er een beetje depri van werd.
Depri en moe van werd en niet meer weten wat doen. Als je niet meer weet wat doen, ja, dan moet je stoppen. Allee, vind ik, dan moet je daarmee stoppen gewoon.
Ja.
Ik heb mij daar gewoon uit de naad gewerkt om dat vol te houden. Ik was op het einde leeg.
Ja.
Gewoon.
Ik weet van Jo dat dat inderdaad een heel lang proces was.
Ja, dat is echt...
Terwijl als ze mij de demos liet horen, ik denk dat dat akoestische demos waren. Misschien stond daar hier en daar drum op. Maar dat, wat mij bijbleef was dat van de kwaliteit van de songs en hij als zanger. En
ja.
Amai, dat was echt wel on-Belgisch goed. Maar...
De plaat is voor mij te plastiek gewoon.
Ja, niet wat dat zou kunnen zijn.
Nee, ik vind gewoon, like die drums ook, dat is zo... Rap gedaan, dat was dan goed. En ik kan niet zeggen dat ik die nu slecht inspeel, maar dat was niet over de sound. Er was altijd een grote twijfel, vooral om het simpel uit te leggen, bij Joost van het zoetzemige en het agressieve. Mm-hmm. Snap je? Ja. Hij had het vaak over de agressie van de police. Maar ja...
Dat zat niet in die liedjes.
Dat zit er niet in. Nee. Dus het was altijd een zoektocht naar een balans, dat kracht had, omdat het zijn wel zoete liedjes kunnen stellen, of toch romantische. Mm-hmm. Of, hè.
Ja.
Dus je kunt dat niet... Je kunt dat niet en die drums zijn veel te agressief, niet mals. Dat klopt niet voor mij. Ja. En ik vind dat niet alleen voor de drums, ik vind dat nog voor anderen, maar bijna een drum, dat valt wel op natuurlijk. Hè.
Mm-hmm. Ja.
En ook hoe dat gemixt is, zeg ik. Ik ook niet. Hij heeft dat laten mixen in Amerika. Ik vind dat niet klopt. Omdat dat heel... Het zijn heel veel rare stukken, die platen. Hier nummer gaat vandaan naar dat, wat weet ik allemaal. Mm-hmm. En dat is allemaal geknipt gelijk, vind ik.
Je mist lijm.
Ja. Ja, ik mis dat.
Ja. Is het dan na dat album... Heb je al nog samengewerkt?
Nee.
Het is daar geëindigd.
Ja, het is daar geëindigd.
Volgende naam, hè. Een Beatle. Paul McCartney.
Ga ja.
Dat is ook een naam, hè.
De Polle, ja.
Maar de mensen.
Ja, absoluut. Alhoewel. Dat is feitelijk gekomen. Ik ben een grote fan.
Mm-hmm. Ja, dat weet ik.
Maar dat heeft ook met verschillende dingen te... Is dan vooral... Ik weet nog, ik was in Frankrijk. Ik was 14 of 15. En ik zie in een platenzaak zie ik een plaat van McCartney staan. Red Rose Speedway. En ik koop die. En ik leer die plaat kennen. En ik vond die plaat zo fantastisch. Zo anders. En dat is geen rockplaat of... En die is heel simpel en heel speciaal. Hey, vind ik, hè. Mm-hmm. Ik vind dat...
Ja, muziek is altijd...
Een unieke visie op de muziek, op de popmuziek. En dan... Ik was daar niet zo mee bezig in die periode. Ik ga opzoeken wat platen op me naar de Beatles nog gemaakt. En dan waren er nog twee. Dat was Ram en McCartney 1. En dan had ik... Een Ram opgezet en ik weet niet of je de plaat Ram kent.
Door u.
Oké. Okay. En dat was nog waanzin. Ik had zoiets van, die mens is... Hey. En iedereen had zoiets van... Wow, McCartney, ja, is goed bij de Beatles. Maar ik had dat nooit begrepen, feitelijk. Ik sta een beetje alleen in, maar...
Nee, dat heb ik ook wel nooit begrepen, want... Dat...
Die gitaren op Ram, die stem, wat dat die songs... Oké, okay, er zit toch... Ik wist dat, ja, dat is een beetje hier en daar muzak van. Maar ja, dat is wie dat hij is. En wat dat je daar kunt van maken, van Dat vind ik grandioos gewoon. Mm-hmm. Dat is zo inventief. Die inventiviteit van die mens is gewoon...
Ja.
Is ongenaakbaar gewoon. Mm-hmm. En als je dan ziet wat hem later nog allemaal gedaan heeft...
Wings.
Ja. Dat, ik vind dat... En ook, ik ben een grote basfan. Hè. Allee, ik had graag bassist geweest, feitelijk. En dat die mens bas speelt, ja, dat is...
Ja, die heeft eigenlijk een soort stijl uitgevonden.
Hij heeft iets uitgevonden die, ja... Niemand gaat zo'n nummer op die manier... Allee, dat is zo altijd... Maar dat is met alles. Dat zijn gitaarpartijen, zijn melodieën, zijn... Dat is echt een idioom van mm-hmm. hem. Zo, hè. Mm-hmm. Zeker die eerste 5-6 platen, soloplaten na de Beatles. Dat is... Allee, ja.
En ik weet dat je Paul McCartney altijd... was altijd top voor je.
Dat is een goede drummer ook, man. Als je dat hoort op die plaat Band on the Run... Die heeft dat alleen gedaan met Danny Lane. Dat is toch waanzin. Die heeft alles zelf gespeeld.
Alles zelf gespeeld.
Ja.
Is dat hij die ook... Dat citaat van dat iemand in een interview aan de Beatles... Of dat Ringo Starr tegen iemand zei... Ik ben de beste drummer van de wereld. En dat Paul McCartney antwoordde... Maar je bent zelfs niet de beste drummer van de band.
Ja, Lennon heeft dat gezegd.
Oh ja,
Lennon. Op McCartney doend. Ik weet dat ook van John Kelly. Hè. Die 4-5 jaar zijn privéstudio gerund heeft... En 4 platen met hem gemaakt heeft... Zeg maar, dat is niet normaal. Je komt voor een probleem te staan, dat duurt 2 seconden die je een oplossing muzikaal en
mm-hmm. ja.
zo. Dat blijft maar komen gewoon.
Ja. Ja, je hebt natuurlijk, ik weet niet, je hebt hem waarschijnlijk veel live gezien. Ik heb hem 1 keer live kunnen zien, nog niet zo heel lang geleden, mm-hmm. in het Sportpaleis, een van die concerten. Wat dat er van nummers passeerde.
Waarom,
en dat bleef maar
ja,
komen.
Ja, dat stopt niet. Hè. Die kan,
dat was waanzin. Ja. Dat is echt totale waanzin. Er passeerden 35 nummers die allemaal wereldhits zijn.
Ja, maar het rare is ook, omdat ik toen zo erin gedoken ben, hé, als ik met die platen Retro mm-hmm. Speedway en Ramen, die periode heeft hem ook, heel de Wings-periode heeft hem feitelijk constant singles uitgebracht. Maar zeker de B-kanten en zo van die singles die stonden nooit op een album. Mm-hmm. Maar daar staan parels op en dat kent niemand.
Mm-hmm.
Dat is zo, ja, dat B-kantje van dat zing. Maar dat is dan ook zo country-nummers. Maar dat is McCartney country, maar dat is gewoon... Allee, zijn eigen country gewoon. Dat, dat heeft niks met Amerikaanse country te maken. Ja. Gewoon. Ja. Terwijl het wat country is, maar dat is zo'n ding die eraan toegevoegd wordt dat uniek is van iemand. En uniek zijn is natuurlijk, en goed, nou, dat is misschien smaak, maar... Ja, dat hebben alleen de grote, gelijk Bowie en noem maar op, hè.
Mm-hmm.
Dat is hetzelfde geval in Bowie. Dat is ook een andere planeet. Hè, gewoon.
Ja.
Dat zijn genieën. Hè. Brian Wilson. Dat zijn misschien clichés, maar voor mij blijft dat toch wel hetgeen dat mij echt blijft raken. Gewoon. Mm-hmm.
Ik had misschien Paul McCartney beter gespaard voor Tijn.
Waarom?
Ja, ik weet het niet. Omdat...
Ik dacht hij aan Stevie Wonder zijn.
Als naam?
Ja?
Stevie Wonder.
Stevie Wonder. Stevie, ja, dat ben ik even zot van als McCartney. Hè.
Is het waar?
Ja, ja, ja.
Ah, dat wist ik minder.
Ja, ja, dat vind ik echt niet normaal.
Die mensen kennen natuurlijk ook zelf een stukje drummen, hè.
Goh, ik vind dat de beste drummer ter wereld.
Echt waar?
Ja, ik vind dat. Die kunnen niet nadoen, hè.
Dat kunnen niet
nadoen. Die kunnen niet nadoen.
En een favoriet album?
Pff, ook moeilijk.
Talking Book. Songs in the Key of Life.
Songs in the Key of Life is natuurlijk is een bijbel, hè. Dat is een soort...
Ja. Stevie Wonder is voor mij... Je hebt een hele hoop echt gigantische talenten, zoals de Paul McCartney's en de David Bowie's en...
Ja.
En dan hebben we ook nog van die gasten, gelijk Steve Wonder, die dat daar dan toch eigenlijk nog boven gaan. Want die dat dan ook nog een soort virtuositeit hebben als muzikant.
Ja.
Waar je
waanzin,
zot van wordt.
Hè. Waanzin. Dat hij ineensteekt allemaal. En die songs, en dat hij zingt, die mens. En dat hij drumt en bas speelt op zijn klavier. En Ik weet niet hoe dat hem het doet.
Heb je hem live gezien ooit?
Ja, maar dat is niet hetzelfde, want er is geen ene band die hem kan begeleiden. Hij had hij zichzelf begeleid gewoon. En dat was vroeger wel, hè. De jaren 70, dat had hem Ollie Brown op drums. Ja, dat was gewoon waanzin, hè. Hoe goed dat was.
Ik herinner mij dat jij mij ooit eens hebt gezegd dat je Bob Marley live had gezien. Ja. Dat dat een van de beste dingen is die je ooit hebt gezien.
Maar dat is gewoon het beste dat ik ooit gezien heb.
Bob Marley live.
Ja, dat is onovertrefbaar, denk ik. Mm. Dat was schrikbarend goed. Dat was voor benauwd van te krijgen.
Ja.
Hij had dan natuurlijk die flair van een soort messias te zijn.
Mm-hmm.
Maar iedereen was betoverd, ik ook. Echt waar. Dat was zo intens en zo goed. Ik zou in zo'n hal, was in een slechte hal in Frankrijk, dicht bij Parijs, mega groot, in een groot stenen kot. Ik kwam daar binnen en ik dacht, deze dag gaat hier niet.
Gaat niet goed klinken.
Maar, ja, waanzinnig goed. Hè. Waanzinnig goed. Je zou zo'n plaat kunnen opzetten op zo'n zware PA, maar dat was nog beter.
Ja.
Dat was nog beter dan dat. Niet normaal.
Ja. Het is ook muziek die zich misschien meer voor dat soort grote, slecht klinkende stenen dakken zalen leent door de duidelijkheid in partijen. Hè?
Maar toch dat die groep speelde.
Ja, dat kan ik me wel inbeelden. Ja.
Ja, dat was...
ja, daar heb ik heel veel spijt van dat ik dat nooit
live was zijn, zien. Ik denk zijn derde laatste optreden. Hij had voordat de muziek geworden is. Ja. Ik had die graag nog 20 keren gezien. Dat was...
Je bent nu sinds een paar jaar ook lesgever.
Mm-hmm. Al 10 jaar.
Al 10 jaar?
10 jaar.
Al toch al 10 jaar. Wat probeerde u leerlingen mee te geven?
Hij wou dan zichzelf ontdekken in een roots. Hè.
Mm.
Dat vooral van... Picasso heeft ooit gezegd... Een genie is iemand die de fantasie van zijn... jeugd kan bijhouden. En daar... Ik hoor dat nu echt in Brian Wilson. Als je nu... Wat dat die mens geschreven heeft, dat is een puber, hè.
Mm-hmm.
Dat is zo feitelijk...
Ja. Ja, ja.
Zo open van geest en van gevoel. En
mm-hmm.
Ja, dat zijn de genieën, dat vind ik ook. En ik vind dat je daarnaar moet op zoek gaan bij jezelf van... Ik vraag dat aan mijn student, waar zijn hij nu voor het eerst geraakt geweest door muziek? En wat heeft dat gedaan? En welke muziek was dat? En wat...
Mm-hmm.
Het vee had niet al vergeten zijn.
Mm-hmm.
Snap je? Die zijn met iets bezig. Ja, maar ik wil... wat is de dag van vandaag? Willen ze allemaal... naast de groove, naast de grid spelen en zo. Ik weet van, ja, maar ja, jongens. Dat is ook zoiets. Dat kunnen hij, die gasten... Die dat nu kunnen.
Mm-hmm.
Die hebben dat als kind altijd maar gehoord, beluisterd.
Mm-hmm.
En dat is een evidentie geworden. En die leren zo spelen, want dat is normaal. Dat is het normaal voor die gasten.
Ja.
Als wij dat nu moeten leren... Ik had er niet aan beginnen. Ik weet dat ik dat nooit in slaag. Allee, ja, bedoel.
Nee, dat snap ik.
Ja, gevoel voor muziek gewoon.
Dus zoek, vind uw eigen persoonlijkheid, uw eigen sterkte. Eigenlijk.
Ja, ja.
Ja.
Mocht hij niet veel kunnen, zo kan ik ook niet veel.
Dat is een goede afsluiter. Uren doorbabbelen.
Ja, absoluut.
Ik kan nog uren doorbabbelen, maar ik had nog een vraag. Die moet ik misschien toch nog even...
Ja, is goed.
Ik had opgeschreven dat je soms ervaren wordt in de studio als iemand die niet snel tevreden is en die soms nogal grumpy is.
Is dat waar?
Ja. Weet je dat?
Ik heb dan, niet snel tevreden. Wie zegt dat? Is dat dan?
Oké. Okay.
Nee, niet snel tevreden.
Die 1 plus 1 is 3. Ja. He, wat dat je zei, ik denk dat het dat is eigenlijk.
Ja, maar ja. Natuurlijk. Ja. Je zoekt naar een meerwaarde. Je wil, aan die je wil iets bereiken waardoor dat iemand... Ik heb dat gelukkig... ik heb dat, maar dat eerlijk zijn, gelukkig regelmatig meegemaakt. Van dat de mensen gewoon, dat je van achter je kit komt in de regie en met zo'n smile en die artiest ook. Oh, fijn. Dat is toch, dat moet je toch minstens bereiken, vind ik.
Daar gaat het voor.
Daar ga ik voor. Mm-hmm. En als dat niet zo is, zou ik misschien, zullen dat zien aan mij. Ik kan moeilijk muilen trekken, dus ja, je zult het zien. Ik ben ook zo opgevoed, hè. Ik bedoel, door die mannen waar ik eerst mee speelde waren. Ik kan u vertellen, de eerste jaren in Frankrijk, ik ben met de zweep opgevoed, zijn man, muzikaal. Mm. Niet dat ze mij iets leerden, maar als het niet goed was, of het was, ik ging lopen, of ik ging dit, of ik speelde te luid, of te stil, of te dit, of te dat. Of ik kon het niet. Mm-hmm. Dat was niet gepast, hè. Nee. Dat had geen compassie met mij. Dus dat is ook misschien mijn opvoeding daarin. Dat wordt een automatisme, zeg ik. Weet het niet. Huh? Het moet mooi zijn, Tom. Het moet mooi zijn.
Het was heel mooi.
Oké.
Okay. Merci, Mark.
Graag gedaan, Tom.
Ik vond het heel plezant.
Merci. Ik ook.
Dit was Naast de Spotlights met Tom van Stiphout. De muziek waar we het over gehad hebben vind je terug via de Naast de Spotlights Spotify afspeellijst of via www.tomvanstiphout.be. Ik bedank nog mijn producers Bart Delacour en Steven Corneli. Laat gerust weten wat je van de podcast vindt via social media. Heel erg bedankt om te luisteren en tot snel.